Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent J.G. Blok uit Randwijk voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Spreuken 9 en Johannes 6. De kerkdiensten deel lente 9 januari aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. Ook wordt afscheid genomen van aftredende ambtsdragers. In die dienst worden ook gemeenteleden uitgenodigd. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor Dorcas. De tweede is voor de kerk. We vragen u om uw gave digitaal te geven of over te maken. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor Ebenezer. De voorzang in deze dienst is Psalm 132, vers 9. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Gemeente, wij horen zo aan het begin van dit nieuwe jaar het evangelie straks uit het Spreukenboek. Dat boek waarin steeds ook weer klinkt dat wijsheid begint met de vrezen des Heren. En dat is iets dat we ook in Psalm 111 horen en zingen. En we horen ook over de uitnodiging die in dat Bijbelboek in Spreuken klinkt. Een uitnodiging die in het Nieuwe Testament ook herhaald wordt. Een uitnodiging om aan de maaltijd te komen. En zullen we daarom met elkaar zingen uit Psalm 111, het derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En daar ook die woorden, hij gaf hun die hem vrezen spijs. En het zesde vers, waar dus die woorden klinken. Maar is Heeren vrees zal altoos wezen het begin der wijsheid. Psalm 111, vers 3 en vers 6. Gemeente, ook op deze avond willen wij ons geloof beleiden met de woorden van Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk. En als amen daarop zingen wij Psalm 65, het tweede vers over de verzoening van de schuld, de vergeving. En ook het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65, vers 2 en 3, als onze instemming met de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting door Gods geest. Barmhartige en grote God in de hemel. Zo mogen wij ook op deze avond van deze eerste zondag van het nieuwe jaar samenkomen voor uw aangezicht. Heer, ook al zijn we niet bij elkaar, zijn er maar heel weinig mensen hier in het kerkgebouw, toch mogen we samenkomen. Vanaf al die plaatsen waar we staan en zitten, samen voor uw troon. Om ons neer te buigen in verwondering en in aanbidding. Dat u omziet naar mensen die overspoeld worden door een stroom van ongerechtigheden. Die daar zo vaak geen weerstand aan kunnen bieden. Aan die zonde, aan begeerten, aan verlangens die tegen uw woord, tegen uw getuigenis, tegen uw wet ingaan. Heer, wat is een groot wonder dat u ook in dit nieuwe jaar weer tot ons wilt spreken. Dat u ons roept te midden vanuit het aards gedruis, vanuit al het rumoer om ons heen, uit al die dingen wegroept die aan ons trekken, die onze aandacht vragen, die ons zorgen geven, die onze aandacht gevangen houden, ons toeroept om uw heilstem te laten horen. Heer, dan bidden wij of u vanavond dan zo wilt spreken dat die woorden, dat uw heil indaalt in ons hart. Heer, maar we weten het en we beleiden het, dat we daarvoor zo volstrekt afhankelijk zijn van uw werk. Van uw werk door uw geest om onze harten te openen. Harten die van zichzelf zo gesloten zijn, die verduisterd zijn door de vorst van deze eeuw. Heer, laat toch het licht van uw evangelie daarin schijnen, dat onweerstaanbare licht. Dat uw evangelie opgaat in ons hart, in ons leven. Dat de uitnodiging die vanuit uw woord mag uitgaan, dat die voor ons te sterk wordt. Dat we niet meer anders kunnen dan u te zoeken. Dan ons over te geven aan uw genade. Heer, wij zijn van die mensen die zo vaak zelf nog iets willen doen. Die eigenlijk ongebonden willen zijn. Ook niet gebonden aan u. Niet gebonden aan uw woord. Maar die vrij willen zijn. Heer, u maakt ons in uw woord toch duidelijk dat dat geen mogelijkheid is. Want als wij vrij willen zijn van u, dan zijn we gebonden in onze zonde, in deze wereld, onder de macht van de vorst van de duisternis. Heer, wij danken u dat u in deze wereld gekomen bent en dat u al gezegd had dat het kind dat in de kribbe neergelegd zou worden, dat dat de naam Jezus moest krijgen. Omdat hij zijn volk zou verlossen, zou losmaken van de banden van de zonde waarmee ze vastgebonden waren. Heer, doe dat toch ook vanavond, dat mensen ontbonden worden, losgemaakt worden. Dat uw woord ons opwekt om u te zoeken en om uit u te leven. Om zo ook deze week door te gaan. Heer, zo vragen wij of u met ons wilt zijn. Leid ons door uw geest om Christus wil. Amen. Gemeente, we openen vanavond de schriften van het Oude Testament in het Spreukenboek. En we lezen dan Spreuken 9. En we lezen straks ook uit Johannes 6. Nu eerst uit Spreuken 9. U denkt bij die spreuken misschien aan al die korte uitspraken, waar je soms ook zo lastig het verband tussen ziet. Maar die spreuken die beginnen eigenlijk pas vanaf hoofdstuk 10. En de hoofdstukken 1 tot en met 9 vormen een lange inleiding op die spreuken die dan daarna volgen. En Spreuken 9 is dus het einde van die inleiding, waarin Salomo de zaken nog eens heel duidelijk voor ogen stelt. In Spreuken 9 luidt het woord van de Heer als volgt. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd, haar 7 pilaren uitgehakt. Zij heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Zij heeft haar dienstmeisjes uitgezonden, zij roept op de toppen van de hoogte van de stad. Wie is er onverstandig, laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige dingen en leef en begeef u op de weg van het inzicht. Wie een spotter bestraft, laat schande op zich. En wie een goddeloze terechtwijst, draagt zijn schandvlek. Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht en hij zal u lief hebben. Geef onderricht aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardige en hij zal inzicht vermeerderen. Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heren. En de kennis van de heiligen is inzicht. Want door mij zullen uw dagen talrijk worden en zullen jaren van leven u worden toegevoegd. Als u wijs bent, bent u wijs ten bate van uzelf. Maar bent u een spotter, dan moet u dat alleen dragen. Vrouwendwaasheid is onrustig, louter onverstand. Zij heeft nergens weet van. Zij zit bij de deur van haar huis op een troon, op de hoogte van de stad, om naar de voorbijgangers op de weg die rechtdoor willen gaan te roepen, wie ook maar onverstandig is, laat hij van zijn weg hier naartoe afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij, gestolen water is zoet en in het geheim genuttigd brood is aangenaam. Maar men weet niet dat daar gestorvenen liggen. Haar genodigden liggen in de diepten van het graf. Wij openen de schriften van het Nieuwe Testament in het Johannesevangelie. En we lezen uit Johannes 6 vanaf vers 48 tot en met 58. In dat hoofdstuk wordt eerst beschreven hoe de Heer Jezus op een wonderlijke wijze een grote menigte te eten geeft. Dan klinken er vervolgens in dit hoofdstuk ook verwijzingen naar zijn vader, die eeuwen eerder ook zijn volk in de woestijn op een wonderlijke manier te eten gegeven heeft. Door brood te laten regenen uit de hemel, het manna. En daarop gaat de Heer Jezus door, als we lezen vanaf vers 48. Daar luidt het woord van de Heer als volgt. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is uit Spreuken 9. En daarvan het 5e vers. Die uitnodiging die klinkt namens de hoogste wijsheid. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. En boven de preek heb ik dan geschreven, uitgenodigd door de hoogste wijsheid. Zullen we ter voorbereiding op de preek gaan zingen uit Psalm 1. Ook zo'n psalm die heel nadrukkelijk spreekt en zingt over twee wegen die er zijn. De weg van de mensen die de Heere vrezen, die hem zoeken. En de weg van de spotters, van de goddelozen, waar ook dit hoofdstuk over spreekt. Psalm 1, het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, ons antwoord op de preken straks uit Psalm 34, het vijfde vers. Vreest hem te allen tijd, Gij heiligen daar ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Psalm 34, het vijfde vers, straks als ons antwoord op de preek. Gemeente, een goed verhaal kent een eind. Misschien herkent u het wel. Van die mensen die een verhaal beginnen te vertellen en maar blijven praten. Die niet meer ophouden. Die op een gegeven moment moeten worden afgekapt zonder dat iemand nou eigenlijk begrepen heeft welk punt hij of zij wilde maken. Nee, een goed verhaal heeft een goed eind. En regelmatig wordt dan aan het slot van zo'n verhaal een conclusie getrokken. Of wordt nog eens een keer duidelijk uiteengezet in korte woorden wat nu eigenlijk het punt van het hele verhaal is. Zo is het eigenlijk ook met dit hoofdstuk. Spreuken 9 is, zoals ik net al vertelde, eigenlijk het slot van de inleiding op dit Bijbelboek. En heel nadrukkelijk zet Salomo nog eens één keer uiteen waar het eigenlijk om gaat. En dat doet hij met twee korte verhalen waarvan de hoofdpersonen heel duidelijk aan elkaar tegengesteld zijn. Ze worden nadrukkelijk tegenover elkaar geplaatst. Aan de ene kant vertelt hij iets over vrouwenwijsheid. Nou, die hoogste wijsheid die in dit Bijbelboek al een aantal keer eerder genoemd is. Die ook al meerdere keren zelf aan het woord geweest is. Zij heeft bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 direct in haar eerste toespraak de mensen opgeroepen om naar haar toe te komen, om haar onderwijs ter harte te nemen en om zo wijs te worden. Die wijsheid die alles te maken heeft met de vrezen des Heren, dus met het leven met God. En tenslotte heeft die hoogste wijsheid in hoofdstuk 8 uitgebreid de gelegenheid genomen om zichzelf voor te stellen aan de lezer. De hoofdpersoon van dat andere verhaaltje, die heeft ook al meerdere keren een rol gespeeld in die eerdere hoofdstukken, maar ze wordt pas helemaal aan het eind, nu pas, in een van die laatste versen bij naam genoemd. Ontmaskerd, zou je kunnen zeggen. Zij is de vrouw die steeds weer probeert om mensen te verleiden. Met mooie praatjes, met sluwheid en slinksheid probeert ze hen te lokken tot zonde. En in het bijzonder gaat het dan om zonden die hier genoemd worden: stelen, liegen en seksuele zonden. En steeds blijkt dan ook weer in die andere hoofdstukken dat veel mensen daar gevoelig voor zijn. Dat ze met haar meegaan, in haar valtrappen, vastkomen te zitten in haar fuik. Deze vrouw wordt hier bekendgemaakt als vrouwendwaasheid. En heel duidelijk schetst Salomo een beeld van deze twee vrouwen in dit slotakkoord. Vrouwenwijsheid en vrouwendwaasheid. Twee volkomen tegenpolen. In alles zijn ze tegengesteld. Het is een verschil van dag en nacht en in dit hoofdstuk heel letterlijk een verschil van leven en dood. Maar als je wat oppervlakkig leest, dan zou je op het eerste gezicht zeggen dat er toch eigenlijk vooral overeenkomsten te zien zijn. Want allebei die vrouwen zijn mensen aan het uitnodigen. Allebei doen ze dat ook op dezelfde plaats, op de hoogste plaatsen van de stad, waar ze voor iedereen goed zichtbaar en hoorbaar zijn. En ook zijn ze allebei in dezelfde vijver aan het vissen, want zowel de hoogste wijsheid als die dwaasheid nodigt onverstandigen uit tot een maaltijd. Ja, maar daar houden de overeenkomsten dan ook wel direct op. Als we nou eens kijken naar het karakter van die twee vrouwen, dan zie je grote verschillen. Dan zie je dat die vrouwenwijsheid een hele ijverige vrouw is, een zorgzame gastvrouw, dat zij werkelijk aan alles gedacht heeft. Zij zorgt ervoor dat alles klaar is als die gasten worden uitgenodigd. Zij heeft een huis gebouwd met 7 pilaren. Dat wijst op een enorme ruimte die er is. Ruimte genoeg om iedereen te ontvangen die komen wil. Een grote zaal. En zodra dat klaar was, heeft ze een enorme maaltijd aangericht. Er is vee geslacht. Ze heeft wijn gemengd. Er is brood in overvloed en tenslotte heeft ze ook nog zelf de tafel gedekt. En nu alles klaar is, nu stuurt ze haar dienstmeisjes erop uit. Die heeft ze blijkbaar wel. Maar die dienstmeisjes hoeven niet te helpen met het bereiden van die maaltijd. Ze worden er nu op uitgestuurd om onverstandige mensen uit te gaan nodigen. Bij die vrouwen dwaasheid gaat het er nog wel anders aan toe. Ze is dan wel onrustig, stormachtig, drukdoenerig. Maar druk bezig is ze in ieder geval niet. Zij zit zelf op de hoogste plaatsen van de stad. Voor iedereen te zien, voor iedereen te horen. En ze zit notabene op een troon. Ja, blijkbaar gebeurde het in de tijd van Salomo ook wel eens dat het leek alsof de dwaasheid regeert. Ja, die vrouwen dwaasheid die nodigt dan ook mensen uit tot een maaltijd. Maar dat is toch wel heel wat anders dan dat feestbanket van die hoogste wijsheid. Luid roepend zit ze daar, kom maar binnen, kom hier om te eten en om te drinken. Maar wat ze dan vervolgens aanbiedt is nou niet direct om over naar huis te schrijven. Gestolen water en brood waar ook een luchtje aan zit. Ja, dus mensen die bij haar naar binnen gaan, die krijgen water en brood. Klinkt als gevangenisvoedsel. Ja, en dat blijkt het ook te zijn. Want vrouwendwaasheid zit daar alleen maar om mensen naar binnen te lokken. En zodra ze de drempel over zijn, zorgt zij er wel voor dat ze nooit meer buiten komen. Ja, dus twee vrouwen, twee uitnodigingen, twee heel verschillende maaltijden. Op welke uitnodiging zouden die onverstandigen ingaan? Trouwens, misschien moeten we het daar eerst even over hebben. Want onverstandigen, dat klinkt nou niet direct als een compliment, hè? Nou, hier is het goed om te bedenken dat Salomo in dit Bijbelboek eigenlijk drie groepen mensen aanspreekt. In de eerste plaats spreekt hij soms tot de wijzen. En daarvan heeft hij in het begin gezegd, en dat wordt nu ook in dit hoofdstuk weer herhaald. En we hebben het ook gezongen met Psalm 111. Het beginsel van de wijsheid, dat is de vreze des Heren. Dus dat wil zeggen dat die wijze mensen, dat mensen zijn die leven vol ontzag voor God. Die hem aanbidden, die hem prijzen, die hem dienen. Jongens en meiden, misschien denken jullie bij wijsheid wel aan iemand die heel slim is. Die hoge cijfers haalt op school. Maar misschien doe jij wel hard je best. En lukt het nou eigenlijk bijna nooit om zo'n hoog cijfer te halen. Maar ben je dan niet wijs? Nou, wijsheid gaat dus over iemand die de Heere lief heeft. Die alles in zijn leven samen doet met God. Die leeft van de genade van de Heere. Die hem wil volgen. Dat is wijsheid. En daar heeft hoge cijfers, die hebben daar niet zoveel mee te maken. Dus Salomo spreekt tot die wijzen. Een andere groep die hij aanspreekt, dat is een groep die daar helemaal tegenover staat. Dat zijn de spotters. Goddelozen. Mensen die volledig van God losleven. Ja, die helemaal voor zichzelf leven en in dat leven geen rekening houden met God en zijn geboden. En niet uit onwetendheid, maar heel bewust. Die steeds weer in hun leven laten merken dat ze met God niets te maken willen hebben. Dat ze zelf de koers van hun leven wel zullen bepalen. En tenslotte is daar dan die derde groep. Eigenlijk tussen die twee andere groepen in. En die groep, dat zijn de mensen die onverstandigen worden genoemd. En Salomo heeft daar in de eerste plaats jongeren mee op het oog. Jongeren die bijna volwassen zijn, die hard op weg zijn om op eigen benen te staan. En die krijgen nu in dit Bijbelboek de oproep te horen om die wijsheid te zoeken. Om hun leven op de weg van de wijsheid te gaan. Want alleen met die wijsheid kun je leven. Dat is wat de vader zijn zoon in die eerste hoofdstukken steeds weer voorhoudt. Maar deze aanspraak blijft niet beperkt tot jongeren alleen. Kijk, u ziet in vers 4 en in vers 16 ook staan dat de mensen worden aangesproken wie zonder verstand is. Maar letterlijk staat er wie zonder hart is. Tegen hem zegt zij. Wie zonder hart is. Dus deze mensen die onverstandig worden genoemd, dat zijn onstandvastige mensen. Die makkelijk te verleiden zijn. Die niet al te stevig in hun schoenen staan. Die misschien wel even kunnen strijden tegen zonde, tegen verkeerde begeerten, maar die strijd toch keer op keer weer verliezen. Die meestal toch weer toegeven aan hun begeerten. Jongens en meiden, misschien hebben jullie wel eens gehoord wat het Hebreeuwse woord voor hart is. En ook als je dat nog nooit gehoord hebt, dan ken je het woord denk ik wel. Salomo gebruikt het woordje lef. Dus dan moet je maar onthouden dat de mensen die hier onverstandig worden genoemd, dat dat mensen zijn die niet het lef hebben om nee te zeggen tegen de zonde. Aan zulke mensen is dit Bijbelboek dus gericht. Ook dit hoofdstuk. Zoals ik zei, hoofdstuk 1 tot en met 9 kun je lezen als een introductie op dit Bijbelboek. En heel nadrukkelijk wordt de onverstandige nog één keer opgeroepen om een keuze te maken. En om goed te overwegen welk pad hij nou in zijn leven gaat kiezen. En het wordt heel overzichtelijk gemaakt. Salomo laat het heel duidelijk zien. Er zijn maar twee wegen. En dat ene pad, dat is het pad van de wijsheid, van de vrezen des Heren dus. En dat andere pad, dat is de weg die leidt naar het huis van vrouwendwaasheid. Dat is die weg van de zondaren, van die mensen die met God en godsdienst spotten. Nou, je hoort wel, dat zijn die twee wegen van Psalm 1. En daar, bij dat huis van vrouwendwaasheid, daar wordt water en brood aangeboden. Maar let goed op. Het is geen water en brood van vrouwendwaasheid zelf. Het is gestolen waar. Gestolen van de wijsheid. U voelt wel aan wat er met die vrouwendwaasheid wordt bedoeld. Dat heeft alles te maken met de duivel, met de wereld. En de duivel en de wereld schoten je altijd weer iets moois voor. Maar altijd is dat gestolen waar. Alle dingen komen uit de hand van de schepper. Alle dingen zijn goed geschapen en zonde is altijd misbruik van het goede van God. Ja, want alles wat de zonde lief heeft, gaat er zo graag mee aan de haal. En zo spot de dwaasheid met de wijsheid. Zo spot zonde met de schepper. Al 9 hoofdstukken lang probeert de Heere ons er door de woorden van Salomo toe te bewegen om nu dat pad van de wijsheid te kiezen. Om hem te dienen. En dat doet hij in deze hoofdstukken op 2 manieren en ook hier. Aan de ene kant door te laten zien hoe mooi het leven met de wijsheid is. Een leven met God dat geeft voldoening. Dat geeft vervulling van verlangens. Aan de andere kant probeert hij je te bewegen om die weg te kiezen. Om die weg te gaan. Door duidelijk te laten zien hoe het afloopt met mensen op die andere weg. Met die mensen die het heerlijke leven met de wijsheid versmaden. Die afwijken van de weg en doorgaan naar het huis van vrouwendwaasheid. Die leven in de zonde. Ja, ook hier, want het commentaar in het laatste vers van dit hoofdstuk luidt als volgt. Dat die onverstandige die naar de maaltijd van dwaasheid gaat, niet weet dat onder haar huis gestorvenen liggen. Haar genodigden liggen in de diepte van het graf. Letterlijk de diepte van het dodenrijk, van de hel. Misschien is het jouw ervaring dat je wordt uitgelachen als je weigert om mee te doen met zonde. Dat je wordt weggezet en afgeschilderd als een heilig boontje. Want ja, er wordt heel wat afgelachen in deze wereld door mensen die God niet kennen. Misschien doe jij er wel aan mee. Maar al aan het begin van dit Bijbelboek, in die eerste toespraak van die hoogste wijsheid, laat God het klinken. Op die weg zonder mij zou ik niet te hard lachen. Want er komt een dag dat ik het oordeel uitspreek. En moet je kijken wie er dan lacht. Dan zal ik gaan lachen om jouw onheil. Want jij hebt je plezier hier op aarde toch gehad? Ja, ook dat is een van de meest aangrijpende, vind ik zelf, een van de meest aangrijpende kanten van het oordeel. Dat klinkt in Spreuken 1 en ook in verschillende psalmen. Ja, God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En zeker, God wil niet dat er enigen zijn die verloren gaan. Maar als mensen zich dan blijven verharden, zich blijven afkeren van God, dan is zijn oordeel ook een wraaknemen. Waarbij hij aankondigt dat hij zelf zal lachen om het oordeel van mensen die in hun leven lachten om hem. Gemeente, u voelt de spanning wel, hè, die in dit hoofdstuk ontstaat. We worden in dit laatste hoofdstuk, voordat die spreuken beginnen, in dit hoofdstuk nog één keer voor de ultieme keuze geplaatst. De weg van de wijsheid of de weg van de dwaasheid. Niet kiezen is geen optie meer. De weg met de Heere of de weg los van hem. En als je dan de weg van de wijsheid kiest, die weg wil gaan met God, lees dan maar verder. Lees dan maar vanaf het volgende hoofdstuk hoe dat leven met de Heere, dat leven in de wijsheid eruit ziet. Er worden hele praktische levenslessen gedeeld. Maar wees je wel goed bewust van de keuze die je maakt, van de gevolgen daarvan. Gemeente, laten we nu eens een stapje verder gaan, dit hoofdstuk wat verder uitdiepen. Want wie is die wijsheid nu eigenlijk? Misschien heeft u daar tijdens de schriftlezing al, of anders tijdens het loop van de preek, uw gedachten al eens over laten gaan en gedacht, zou dat niet ook te maken hebben met de Heer Jezus? Kijk, ik denk dat we te snel gaan als we zomaar zeggen dat Salomo het hier heeft over de beloofde Messias van God. Alhoewel, in hoofdstuk 8 is het die hoogste wijsheid zelf die zich de gezalfde van de Heer noemt. Maar hoe dan ook, in het Nieuwe Testament worden op heel verschillende manieren en op heel veel verschillende plaatsen lijnen getrokken tussen die hoogste wijsheid uit het Oude Testament en de Zoon van God, tussen de Heer Jezus. De Heer Jezus doet dat zelf ook op een gegeven moment. Als hij in gesprek is met die fariseeën die hem hoe dan ook niet willen geloven, die hem blijven afwijzen, die commentaar leveren op zijn levensstijl, dan zegt hij, hoe is het nu met jullie? Johannes de Doper is gekomen en hij at niet en hij dronk niet en ze zeggen hij heeft een demon. De Zoon des Mensen is gekomen en hij heeft wel gegeten en wel gedronken. En ze zeggen, zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaren en zondaren. Maar, zegt hij er dan achteraan als hij het over zichzelf heeft, maar de wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar kinderen. En meerdere keren is het Paulus die in zijn brieven spreekt over Christus als de wijsheid van God. Ik noem één citaat. Wij verkondigen Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En er zijn nog wel meer verwijzingen te noemen. Ik laat dat nu even rusten, maar eventueel kunt u thuis nog eens Spreuken 8 lezen en vervolgens Johannes 1 erachteraan. Dan ziet u ook allerlei overeenkomsten tussen de wijsheid van God en het woord van God. Maar u ziet wel, het is dus zeker gerechtvaardigd om lijnen te trekken van die hoogste wijsheid naar de Heer Jezus. En dat kan ook heel goed. Want als we hier nu zien dat die vrouwen wijsheid een maaltijd klaarmaakt en mensen uitnodigt voor die maaltijd, Dan denkt u misschien wel direct aan het heilige avondmaal dat de Heer Jezus heeft ingesteld. Ook daar klinkt namens hem toch de uitnodiging: kom, eet van mijn brood en drink van mijn wijn. Ja, maar natuurlijk niet alleen in de viering van het heilige avondmaal. Ja, daarin zien we het uitgebeeld. Maar nadrukkelijk wordt ons iedere keer op het hart gedrukt om niet te blijven hangen bij die uiterlijke tekenen van brood en wijn, maar om op te zien naar God. Om verder te kijken naar die dingen die uitgetekend worden in dat avondmaal. De vergeving van de zonde en de verzoening met God. Want als het brood gebroken wordt, dan klinken daar woorden als verwijzing naar zijn verbroken lichaam. En als de wijn wordt uitgegoten, dan gaat het over zijn vergoten bloed. De Heer Jezus spreekt daarover als hij met zijn discipelen samen is en dat heilige avondmaal instelt. Maar over dat laten verbreken van zijn lichaam en dat vergieten van zijn bloed en over het eten en drinken daarvan heeft hij het al eerder gehad. Al eerder heeft hij gezegd dat zijn lichaam gegeten en zijn bloed gedronken moet worden. Ja, mag worden. Hij zegt zelfs dat het noodzakelijk is. Dat hebben we gelezen in Johannes 6. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dat is ook zo'n uitnodiging. Net als de woorden die in Spreuken 9 klinken. Kom, eet van mijn brood, drink van de wijn die ik gemengd heb. Kom, eet van mijn lichaam. Drink van mijn bloed dat ik vergoten heb. Kijk, die onverstandigen uit Spreuken 9, die kunnen alleen wijs worden als ze aan tafel gaan bij de hoogste wijsheid. Als je daar zo over doordenkt, dan kan ik me zo voorstellen dat het voor hen misschien wat ongemakkelijk voelt als ze niets hebben om bij te dragen naar die maaltijd. Maar het wordt duidelijk gezegd, iedere keer als ze weer langs zo'n hoogte in de stad komen, horen ze weer de uitnodiging. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Kom maar, laat je maar voeden. Les je dorst maar. Om zo wijs te worden. Om zo te leven met God. Om verzoening van je zonde te ontvangen. Ja, en bedenk daar ook bij dat die onverstandigen geen andere mogelijkheid hebben om wijs te worden. Een andere optie is er niet. Nou, dat geldt net zo goed voor een zondaar die de zaligheid zoekt. Misschien voelt het voor u wel ontzettend ongemakkelijk om te leven van genade. Omdat u het liefste zelf iets wilt bijdragen. Ja, eigenlijk heeft dat te maken met ons diepe verlangen dat sinds de zondeval in ons zit. Ons diepe verlangen om onafhankelijk te zijn. Om vrij te zijn. Om ongebonden te zijn. Maar weet u, dat verlangen voert precies op dat pad van de dwaasheid. En die weg van de dwaasheid, dat lijkt wel heel wat. Dat lijkt wel op vrijheid. Ja, daar zorgt de duivel wel voor dat het daarop lijkt. Maar dat is pas gebondenheid. Haar genodigden liggen in de diepte van de hel. Volkomen onverwacht, want ze wisten van niets. Nee, zelf iets bijdragen aan die maaltijd, dat hoeven die onverstandigen niet. Dat kunnen ze ook niet, al zouden ze willen. Maar dat vind ik nu juist het wonderlijke in dit gedeelte, dat die hoogste wijsheid zelf alles, maar dan ook echt alles heeft klaargemaakt. Helemaal alleen. Er is hard voor gewerkt. Het is een koningsmaal en dan verwacht je ook een koninklijke gastenlijst. Maar nee, die dienstmeisjes worden erop uitgestuurd om dan de onverstandigen uit te gaan nodigen. En zo is het bij de Heer Jezus toch precies zo. Dat hij die maaltijd van zijn lichaam en van zijn bloed helemaal alleen heeft klaargemaakt. Dat hij alleen alle dingen heeft bereid voor de zaligheid. Om die uit te delen. Ja, dat doet hij helemaal alleen. Daar heeft hij zijn dienaren niet voor nodig. Die stuurt hij er alleen maar op uit om de uitnodigingen uit te delen. Nee, volledig alleen gaat Christus die weg. En je ziet dat keer op keer als je de evangelie leest, dat hij aan zijn discipelen meedeelt dat hij moet lijden, dat hij zal gaan sterven, dat hij op de derde dag weer zal opstaan. Maar in plaats van die broodnodige ondersteuning krijgt hij vragende blikken, verwijten zelfs. Ja, en tenslotte is er eentje die bereid is om zelfs met hem de dood in te gaan. Maar Jezus weet allang dat hij echt niet zo ver zal gaan. Nee, Petrus, de haan zal beslist niet kraaien voordat je mij 3 keer verloochend zult hebben. En dan daar in Gethsemane, waar hij zo ontzettend alleen doodsangst uitstaat. Waar bloedig zweet over zijn gezicht druppelt. Waar hij over de aarde kruipt als een worm en geen man. Waar hij smeekt om een andere weg. Een andere weg die er niet is. Waar hij smeekt om die drinkbeker van Gods toorn aan zich voorbij te mogen laten gaan. Maar een andere weg is er niet. Maar is er dan niemand die in dat diepe zielenlijden naar hem omziet? Nee, zijn 3 trouwste metgezellen, ze zijn wel meegegaan naar boven. Maar als hij bij hen terugkeert, zijn ze niet aan het bidden zoals hij gevraagd had. Maar zijn ze in slaap gevallen. Nou, ze beseffen geen van allen wat er staat te gebeuren. Alleen Jezus zelf weet het, alleen hij weet wat hem te wachten staat. Maar geen mens lijkt erop te wachten, geen mens lijkt er naar uit te zien. Niemand staat er om hem heen. Want als daar die soldaten komen, met zwaarden en met stokken, alsof ze een misdadiger komen arresteren, als ze Jezus gevangen nemen nadat hij verraden is door een van zijn bloedeigen discipelen, als hij wordt weggevoerd, dan vluchten ze alle kanten op. En als hij daar staat in de zaal van Caiaphas, als hij verhoord wordt, dan staat hij volkomen alleen. En bedroefd kijkt hij om als hij de haan hoort kraaien. Want hij weet, ook Petrus heeft mij in de steek gelaten. Petrus met zijn grote woorden. En als hij bespuwd en geslagen wordt, dan staat hij volkomen alleen. En even lijkt hij een medestander te vinden in Pilatus, die blijft volhouden. Hoe dan ook, ik vind geen schuld in hem. Maar nee, Pilatus zwicht ook al snel. Hij levert hem over om gekruisigd te worden. En volledig onschuldig wordt de Zoon van God gekruisigd tussen de misdadigers, aan een paal gehangen, door mensen in de steek gelaten en door God vervloekt. En toch geschiedt zo de wil van de Vader. Zo sterft de Zoon van God. Die Zoon die in de gestalte van God was, maar het geen roof, geen buit geacht heeft om aan God gelijk te zijn, maar die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Die zo de man van smarten geworden is. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zo op deze manier bereidt hij de maaltijd, zo stelt hij zijn ziel tot een schuldoffer. U hoort de verwijzing naar Jesaja 53, maar daar staat nog wel iets bij. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer heeft gesteld, dan zal hij nageslacht zien. Ja, want met zijn dood, met dat offer dat hij brengt, verwerft hij het recht om mensen uit te nodigen tot de zaligheid. En dan dit weer, met die koninklijke maaltijd nodigt hij niet de belangrijkste mensen van de wereld uit, maar kiest hij ervoor om te eten met tollenaren en zondaren, met onverstandigen en dwazen. Snapt u het nog? Dat hij onverstandige mensen aan zijn tafel wil hebben? zondige en zwakke mensen. Mensen die zo onstandvastig zijn, die zo gemakkelijk te verleiden zijn door die dwaasheid. Geeft u daar nu aan het begin van het nieuwe jaar eens antwoord op. Bent u zo'n onverstandig mens? Bent u zo iemand zonder hart? Zo iemand die steeds weer valt voor de verleidingen van de zonde, van de wereld, van de duivel? Ik kan me best voorstellen dat u dat niet graag van uzelf zegt. Ik doe het ook niet graag. Onverstandig. Onstandvastig. Dat ik moet toegeven dat ik mezelf niet in de hand heb. Maar ja, let eens op, dat zeggen die wijze mensen ook, hè? Die mensen die de vrezen des Heren kennen. Weer even de link naar het avondmaal. Als die wijze mensen aan het avondmaal gaan, dan belijden zij daarmee dat ze eigenlijk van zichzelf onverstandig zijn. Van mezelf lig ik midden in de dood. Maar daarom zoek ik het leven ook buiten mezelf, in Jezus Christus. Gemeente, heeft u het lef om uzelf te zien als zo'n onverstandige? Want juist dan geldt die uitnodiging tot de maaltijd, tot de verzoening voor u. Dan klinkt juist tot u die oproep, laat u met God verzoenen. Die God die zo vlekkeloos schoon is, die zo volkomen vrij van zonde is. En die die zondeloosheid, die rechtvaardigheid wil uitdelen. Maar die dat niet alleen wil, maar die dat ook kan. Omdat hij zijn lichaam als brood heeft laten verbreken. En zijn bloed als wijn heeft laten vergieten. Hij heeft die drinkbeker van Gods toorn over de zonde tot de laatste druppel toe leeggedronken. Hij werd door God verlaten, nedergedaald ter helle. Opdat allen die de vrezen des Heren kennen, nooit meer, tot in eeuwigheid niet, door God verlaten zouden worden. Gemeente, keer u niet af. Leg die uitnodiging van de hoogste wijsheid toch niet naast u neer. Want het gevaar is zo groot. Want zonder het geloof, zonder het leven uit het offer van Christus, zonder het geloof in die gekruisigde en opgestane Jezus, blijft er niets over dan het huis van die dwaasheid. En dat lijkt even leuk. En het lijkt even zoet en aangenaam. Tot je de drempel overstapt en kijkt in de diepte van de hel. En gemeente, het gevaar van verharding als u keer op keer Jezus af blijft wijzen. Het gevaar van verharding is zo groot. Keer hem toch de rug niet toe, spot niet met hem. Want in dit hoofdstuk klinkt ook een oordeel over goddelozen niet alleen over dan, na de dood, dreiging met de hel. Ook oordeel in het leven nu. Wijs de spotter niet terecht, wordt er gezegd. Want het heeft toch geen zin. Hij zal u er alleen maar om haten. Dus dan klinkt die uitnodiging niet meer. Dan wordt die weg naar God niet meer gewezen. Dan wordt brood en wijn niet meer gratis aangeboden. Gemeente, u voelt het belang toch? Zoek eens door bij uzelf. Beproef uzelf eens of u bereid bent om te leven van het brood en de wijn van Christus. Of u werkelijk gelooft dat al uw zonden om Christus wil vergeven zijn. Hij zegt dat u kunt alleen zalig worden als u eet van mijn vlees en drinkt van mijn bloed. Maar dat deelt hij wel uit nadat hij alles zelf bereid heeft. Zo mag u van genade leven. Zo mag u een wijze worden. Misschien even voor de jongens en de meiden. Het eten van het vlees van de Heer Jezus en het drinken van zijn bloed, dat klinkt een beetje vreemd. Ik preekte hier vanmorgen ook over en toen had mijn vrouw meegeluisterd. En toen had mijn zoontje tijdens de preek gezegd, hè, papa zegt bloed drinken. Dat begreep hij niet helemaal en dat snap ik ook wel. Maar dat gaat hierover, dat de Heer Jezus eigenlijk vraagt, vind je nou dat mijn offer genoeg is? Durf je je nou over te geven aan het offer dat ik gebracht heb? Zo kan zo'n onverstandige wijs worden. Nou, misschien is dat iets wat u al lang geleerd heeft in uw leven, al eerder. Bent u al eerder aan die tafel van de wijsheid gegaan? Daar heeft u onderwijs ontvangen? Heeft u iets geleerd van die vreze des Heren? Mocht u gaan leven als een wijze? Als het zo met u is, dan weet u denk ik wel dat er nog heel wat te leren valt. Dat u steeds opnieuw op dat rechte pad gebracht moet worden. En daarom klinkt in dit hoofdstuk ook dat advies, wijs een wijze terecht en hij zal u lief hebben. En weet u, als zo'n onverstandige nu binnengaat bij de hoogste wijsheid, daar mag eten, onderwijs ontvangt, opgenomen wordt in die gemeenschap en wijze wordt, dan kan hij gaan wandelen in die wijsheid. En daarom klinkt in vers 6 op die oproep, verlaat de onverstandige dingen en leef, en begeef u op de weg van het inzicht. Dus ook hier laat de Bijbel ons zien dat wijs worden en wijs leven hand in hand gaan. Zo ook vergeving van zonde ontvangen en een heilige levenswandel. Ja, ook hier wordt zichtbaar dat wedergeboorte en bekering niet los verkrijgbaar zijn. Oprecht wandelen voor Gods aangezicht. Ik weet dat het vaak zo'n strijd is, omdat die vrouwen dwaasheid zo'n invloed heeft. Omdat ze maar blijft roepen, blijft lokken. En ik weet dat je dan echt nog vaak in de modder van de zonde terechtkomt. Maar u kent dat beeld wel, hè? Als een schaap in de modder terechtkomt, dan wil hij er zo gauw mogelijk uit. Maar een varken in de modder, ja, die blijft er het liefst zo lang mogelijk in liggen. Die rolt erin rond, net zo lang tot hij er helemaal onder zit. Nou, zo ook zo'n wijze, zo iemand die de Heere vreest, als die weer eens uitglijdt en weer eens in de zonde terechtkomt, dan wil hij daar toch het liefst zo snel mogelijk uitgehaald worden. Maar de dwaas wentelt erin rond. Leidt in zijn eigen ogen een heerlijk leven daar in die modderpoel. Misschien is het voor jou wel een vraag hoe je nou eigenlijk gehoor geeft aan die uitnodiging. Hoe je nou bij die wijsheid binnengaat om zo'n wijze te worden. Hoe je nou eigenlijk kunt wandelen op die weg van het inzicht. Nou, steeds eerst maar dit. Wijs worden, dat doe je bij de wijsheid. Zo wordt iemand alleen een christen als hij bij Christus is geweest. Dus als je nou de onverstandige dingen wilt verlaten, wilt leven op de weg van het inzicht, nou dan steeds weer terug naar de bron van de wijsheid. Het onderwijs dat God geeft in zijn woord. Ja, dan is het wel zaak om ook daaruit en daarna te leven. Ik denk dat de meesten van ons gewend zijn om elke dag 3 maaltijden te gebruiken. Hoeveel geestelijke maaltijden heeft u op een dag? Het is toch eigenlijk helemaal niet zo gek om dat ook 3 keer per dag te doen. Om de Here te zoeken. Om te vragen naar zijn wil. Dat onderzoeken van zijn woord en het gebed, dat is echt een medicijn tegen de zonde. En dat bedoel ik niet als een makkelijk middeltje. Maar omgekeerd merkt u toch wel dat als uw gebedsleven verslapt, dat de zonde zo nadrukkelijk op de loer ligt, dat het zo ontzettend veel moeilijker is om de verleidingen te weerstaan. Het is natuurlijk niet voor niets dat Paulus zegt, dat de geestelijke strijd biddend gestreden wordt. Ja, de onverstandige dingen verlaten, de weg van het inzicht bewandelen. Ik weet niet of u wel eens geprobeerd heeft om dat helemaal alleen te doen. Maar dan zult u er wel achter zijn gekomen dat dat niet lukt. Hoe groot het verlangen ook is om oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. Maar ga die weg dan ook niet alleen. Want als we alleen zijn, zonder gids, zonder leidsman, dan raken we de weg zo vaak weer kwijt. Maar laat het een terugkerend gebed zijn. Och, schonk u mij de hulp van uw geest. Dat uw geest mij ware wijsheid leer. Om zo te wandelen. Zo te leven voor het aangezicht van God. Om hem zo in liefde te dienen. Want alleen zo zal dat gaan. Gemeente, ook deze preek heeft een eind. En net als Salomo zeg ik het aan het slot nog één keer. Er zijn twee maaltijden, twee wegen, allebei met hun eigen menu, allebei ook met hun eigen afloop. Welke weg gaat u, ga jij? Sla je af naar het fatale diner van vrouwendwaasheid? Nou, wees dan niet onwetend zoals die andere onverstandigen. Daar loopt het slecht af. Of gaat u op weg naar dat feestelijke banket van de hoogste wijsheid? Want daar zult u wijs worden tot zaligheid. Kom, eet van mijn brood. Drink van de wijn die ik gemengd heb. Want wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. Amen. Thank you. Gemeente, laten wij danken en ook met en voor elkaar bidden. Genadige en trouwe God, zo mogen we opnieuw naar u toe komen. Om ons in verwondering en aanbidding neer te buigen voor u. Dat u zo'n God bent. Een God die een volkomen zaligheid bereidt. Dat u bereid was om daar uw eigen lichaam voor te laten verbreken. En uw bloed te laten vergieten. Om zo eeuwig leven te kunnen schenken. Ja, niet aan vromen. Niet aan mensen die het allemaal zo goed bedoelen. Maar aan onverstandigen. Aan tollenaren en zondaren. Heer, wij danken u voor uw genade. Wij danken u voor uw afdalen. Nog steeds. Uw afdalen in deze wereld om te spreken, om te nodigen. Om zondige mensen te roepen. Niet om ze zondaar te laten, maar om ze vrij te spreken. Op grond van uw genade. En alleen omwille van uw naam en uw barmhartigheid. Heer, wij vragen of u met ons mee wilt gaan. Als wij opgeroepen zijn om te leven voor uw aangezicht. Om de onverstandige dingen te verlaten en te wandelen op de weg van het inzicht. Heer, maar wij kunnen dat onmogelijk zonder de hulp van uw geest. Heer, wilt u het in ons werken? Wilt u met ons meegaan, voor ons uitgaan? Zoals u eens voor uw volk uittrok door de woestijn in die wolk- en vuurkolom. Ga zo ook voor ons uit. Om ons de weg te wijzen door deze aardse woestijn, om ons thuis te brengen in uw vaderhuis. Heer, wees met ons in al onze zorgen, in onze noden, in onze ziekte en pijn. Heer, er zijn zoveel dingen die ons bezig kunnen houden, die ons verdriet geven. Maar Heer, leer ons steeds weer te zien op u. En wilt u ons steeds weer voor ogen stellen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Heere, wees u zo met ons en vergeef ons al onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is op Psalm 119. Dat gebed dat ik net ook al noemde. Psalm 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leven uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij de ware wijsheid leer. Psalm 119, vers 9. Thank you. Gemeente, ga uw weg in vrede onder de zegen van de Heere, waar we samen om zullen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.